Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 21. En wij lezen Genesis hoofdstuk 39 en 40, Job hoofdstuk 31 en 32 en Spreuken hoofdstuk 3, vers 33 tot en met 35. Wij bevinden ons in de tijdsperiode patriarchen. We hebben al gelezen hoe Jozef verkocht werd door zijn broers en naar Egypte werd gebracht. En nu lezen wij verder over Jozef en hoe hij het stelt in Egypte. Maar laten wij eerst bidden, in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot U in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om Uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, Uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat Uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat U mij kracht geeft om Uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om Uw wil te volgen in mijn leven. Laat Uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik Uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot U mag komen en Uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank U, Heer, voor Uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genesis hoofdstuk 39. Jozef, slaaf in Egypte. Jozef werd naar Egypte gebracht, en de Egyptenaar Potifar, een hoveling van de farao, de overste van de lijfwacht, kocht hem van de Ismaëlieten, die hem daar gebracht hadden. De Heer was met Jozef, zodat het goed met hem ging. Terwijl hij in het huis van zijn Egyptische meester woonde, zag deze dat de Heer met hem was en hem in al zijn ondernemingen liet slagen. Daardoor kwam Jozef bij hem in de gunst, en hij mocht hem dienen. Hij gaf hem het toezicht over zijn huis, en heel zijn bezit vertrouwde hij aan hem toe. Vanaf het ogenblik dat hij hem had aangesteld over zijn huis en over heel zijn bezit, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. En de zegen van de Heer rustte op alles wat hem toebehoorde, in huis en daarbuiten. Zo liet hij heel zijn bezit aan Jozefs zorgen over. Nu hij hem had, bemoeide hij zich nergens meer mee dan met zijn eten. Jozef was mooi en welgebouwd. Het duurde niet lang of de vrouw van zijn meester kon haar ogen niet meer van Jozef afhouden. Zij vroeg hem, kom toch bij me liggen. Maar hij weigerde en antwoordde haar, u weet toch dat mijn meester, nu ik in huis ben, zich nergens meer mee bemoeit en heel zijn bezit aan mij heeft toevertrouwd. Hier in huis is hij niet machtiger dan ik. Niets heeft hij mij onthouden dan alleen u, zijn vrouw. Hoe zou ik dan dat grote kwaad kunnen bedrijven en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag in dag uit bij Jozef bleef aandringen, wilde hij niet ingaan op haar wens om bij haar te slapen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag echter, toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen, was er niemand anders in het huis. Toen greep ze hem bij zijn kleed en zei, kom toch bij me liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar handen achter, ging op de vlucht en rende naar buiten. Toen het tot haar doordrong dat hij zijn kleed in haar handen had achtergelaten en naar buiten was gevlucht, riep zij haar huisgenoten en zei tegen hen: Zie toch, die Hebreer die mijn man in huis heeft gehaald, begint met ons te spotten. Hij kwam naar mij toe om met mij te slapen, maar ik begon hard te roepen. Toen hij hoorde dat ik begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter, sloeg op de vlucht en rende naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed naast zich neer, totdat zijn meester thuis kwam. Ook hem vertelde zij hetzelfde verhaal en zei: Die Hebreeuwse slaaf die je in huis gehaald hebt, is met oneerbare bedoelingen naar mij toegekomen. Maar toen ik luidkeels begon te roepen, liet hij zijn kleed bij mij achter en vluchtte naar buiten. Toen de meester van zijn vrouw hoorde hoe zijn slaaf haar behandeld had, werd hij woedend. Hij liet Jozef grijpen en in de gevangenis zetten, waar de gevangenen van de koning opgesloten zaten. Zo kwam Jozef in de gevangenis. Maar de Heer was met Jozef. Hij bewees zijn genade door te zorgen dat hij bij het hoofd van de gevangenis in de gunst kwam. Deze vertrouwde iedereen die in de gevangenis zat aan Jozef toe. Het werk dat daar gedaan werd, gebeurde onder Jozefs verantwoordelijkheid. Het hoofd van de gevangenis hoefde geen zorgen te hebben over datgene wat aan Jozef was toevertrouwd. Want de Heer was met hem en liet hem slagen in alles wat hij ondernam. Hoofdstuk 40. Jozef legt dromen uit. Enige tijd daarna begingen zowel de schenker van de koning van Egypte als de bakker een misstap tegen hun heer, de koning van Egypte. De farao werd zo kwaad op zijn beide hovelingen, de opperschenker en de eerste van de bakkers, dat hij ze gevangen zette in het huis van de overste van de lijfwacht, in de gevangenis waar Jozef opgesloten zat. De overste van de lijfwacht wees Jozef aan om voor hen te zorgen. Zij bleven lange tijd in hechtenis. De schenker, zowel als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten opgesloten, hadden beiden in dezelfde nacht een droom. Ieder zijn eigen droom met een eigen betekenis. Toen Jozef in de ochtend bij hen kwam, zag hij dat ze somber gesteld waren. Hij vroeg de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn meester in hechtenis zaten: Waarom kijkt u zo somber vandaag? Zij antwoordden hem: Wij hebben een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zei Jozef tegen hen: Alleen God kan uitleg geven. Laat mij de dromen eens horen. De opperschenker vertelde toen zijn droom aan Jozef en zei: Ik zag in mijn droom een wijnstok, en aan die wijnstok zaten drie ranken. Zodra hij begon uit te lopen, kreeg hij bloesem en droegen zijn trossen rijpe druiven. Ik had de beker van de farao in mijn hand, plukte de druiven, perste ze uit in de beker en reikte hem die aan. Toen zei Jozef: Dit is de verklaring. De drie ranken zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u in uw ambt herstellen. Dan zult u de farao opnieuw de beker reiken, zoals u deed toen u zijn schenker was. Maar als het weer goed gaat met u, denk dan ook eens aan mij en bewijs ook mij een dienst. Doe bij de farao een goed woord voor mij en zorg dat ik uit dit huis vandaan kom. Want ik ben met geweld weggesleept uit het land van de Hebreeën, en ik heb ook hier geen misdaad gepleegd, waarvoor men mij in deze kerker moest opsluiten. Toen de eerste van de bakkers zag hoe gunstig de uitleg was, zei hij: Ik heb ook een droom gehad. In die droom zag ik drie broodkorven op mijn hoofd. In de bovenste korf lagen spijzen voor de farao, allerlei soorten gebak. Maar de vogels pikten ervan uit de korf die ik op mijn hoofd droeg. Jozef antwoordde: Dit is de verklaring. De drie korven zijn drie dagen. Over drie dagen zal de farao uw hoofd opheffen en u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees verslinden. 3 dagen later, op de verjaardag van de farao, richtte deze een feestmaal aan voor zijn hovelingen. Zowel van de opperschenker als van de eerste van de bakkers hief hij het hoofd op. De opperschenker herstelde hij in zijn ambt, om hem opnieuw de beker te reiken. Maar de eerste van de bakkers hing hij op, volgens de uitleg die Jozef hun had gegeven. De opperschenker dacht echter niet meer aan Jozef. Hij vergat hem gewoon. Job, hoofdstuk 31. Job kan zich niets verwijten. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd. Niet meer naar meisjes kijken. En wat is mijn lot van Gods wegen? Wat beschikt de Almachtige uit den hoge? Rampspoed voor de slechte mensen, zegt men. Tegenslag voor iedereen die kwaad bedrijft. Maar hij ziet toch hoe ik leef. Tel toch al mijn stappen. Liet ik mij ooit in met afgoden? Of was ik uit op zulk bedrog? Als God mij eerlijk weegt, moet hij weten wat ik waard ben. Als ik stappen zet naast de weg, als mijn hart doet wat mijn ogen begeren, als ik inderdaad vuile handen heb, laat dan een ander eten wat ik heb gezaaid, uitrukken wat ik heb geplant. Als mijn hart zich liet verleiden door een vrouw, en ik zat te loeren aan de deur van mijn buurman, laat dan mijn vrouw koren malen voor een ander. Laat anderen haar dan maar bezitten. Want zoiets is ontucht, een misdaad die voor de rechter gebracht dient te worden. Een dodelijk vuur dat al maar verder vreet en al mijn bezittingen zou verslinden. Heb ik slaaf of slavin ooit hun recht onthouden, als wij van mening verschilden? Nee, want wat zou ik moeten doen als God mij riep? Wat zou ik moeten antwoorden als hij mij rekenschap vroeg? Een moederschoot vormde mij. Een moederschoot vormde hen. In die schoot gaf één en dezelfde ons het leven. Nooit heb ik armen geweigerd waar zij om vroegen. Nooit heb ik weduwen overgelaten aan hun lot. Nooit heb ik mijn brood alleen opgegeten, zonder het te delen met de wezen. Omdat God mij vanaf mijn jeugd grootbracht als een vader, zorgde ik al sinds mijn jeugd voor hen. Als ik een naakte tobber zag of een arme zonder kleren, dan was zijn lichaam mij dankbaar, omdat het zich mocht hullen in de wol van mijn schapen. Als ik ooit mijn vuisten hief tegen wezen, omdat ik vriendjes had onder de rechters in de poort, dan mag mijn schouder uit zijn kom schieten en mijn arm midden doorbreken. Ja, de vrees voor Gods wrekende hand weerhield mij. Tegenover zijn heerlijkheid was ik weerloos. Heb ik ooit mijn hoop gesteld op geld? Tegen het goud ooit gezegd, mijn steun en toeverlaat ben jij? Heb ik mij ooit voor laten staan op mijn rijkdom, op zoveel bezit, met eigen hand verworven? Heb ik, bij het zien van de stralende zon en de prachtig voortschrijdende maan, mij ooit heimelijk laten verleiden om hen met handkussen te vereren? Zoiets zou een misdrijf zijn dat voor de rechter dient. Dan zou ik God in de hemel hebben verloochend. Heb ik gejubeld over de tegenslag van mijn vijand? Was ik vol leedvermaak als ongeluk hem trof? Nee, mijn mond heeft niet gezondigd door hem vloekend naar het leven te staan. Mijn huisgenoten kunnen getuigen. Ieder van ons kreeg vlees in overvloed. Geen vreemdeling hoefde buiten te slapen, Voor reizigers stond mijn deur altijd open. Heb ik mijn zonden achterbaks gehouden, mijn schuld in mijn binnenste weggemoffeld? Dan zou ik toch schichtiger zijn voor de mensen, mij gedekt houden voor de afkeuring van familie, altijd mijn mond houden en de deur niet uit durven. Ach, werd er maar naar mij geluisterd. Zie hier mijn handtekening. Nu is het woord aan de Almachtige. Had mijn aanklager alles maar op schrift gesteld, dan zou je meemaken hoe ik er zelf mee aan kwam dragen en het als een krans om mijn hoofd bond. Elke voetstap zou ik verantwoorden en met open vizier zou ik voor hem verschijnen. Als mijn akkers om vergelding roepen, als alle voren van mijn land er triest bij liggen, als ik wel wat vruchten at, maar niet betaalde, en pachters uitbuiten, dan mogen dorens uitschieten op de plaats van de tarwe. Stinkend onkruid, op de plaats van de gerst. Hier eindigt het pleidooi van Job. Hoofdstuk 32. Eerste betoog van Elihu. De drie mannen zagen verder af van het gesprek met Job. Hij hield zichzelf toch voor onschuldig. Maar Elihu, zoon van Barakel van het geslacht Ram uit Bus, ontstak in woede. Woedend was hij op Job, die meende tegenover God in zijn recht te staan. Woedend was hij op de drie vrienden, die met al hun gepraat niet in staat waren gebleken Job van zijn eigen schuld te overtuigen. Gedurende heel het gesprek had Elihu geduldig gezwegen, omdat anderen ouder waren. Nu de drie vrienden niets meer wisten te zeggen, ontstak hij, zoals gezegd, in woede. En Elihu, de zoon van Barakel uit Bus, sprak als volgt. Ik ben nog jong, u bent op jaren, daarom hield ik mij schuchter terug en waagde ik het niet om mijn mening te zeggen. Ik dacht, laat de ouderdom aan het woord en tonen wat wijsheid is. Want dan pas krijgt haar geest vat op de mens, verleent de adem van de Almachtige hem inzicht. Maar leeftijd maakt nog niet wijs. Grijze haren zijn geen garantie voor een juist oordeel. Daarom zeg ik nu, luister naar mij. Ik zal eens laten horen wat ik ervan denk. Zolang u sprak, heb ik gewacht, gewikt en gewogen, terwijl u probeerde te formuleren. Serieus, ik heb goed geluisterd en concludeer. Niemand heeft Jobs ongeluk bewezen of zijn argumenten weerlegd. En nou niet zeggen, Job was ons te wijs. Alleen God en niet een mens kan hem klein krijgen. Want ik ben met hem nog niet in discussie geweest. En ik heb heel andere argumenten dan u. Daar staan ze nu, met stomheid geslagen. Geen weerwoord schiet hun te binnen. En ik maar wachten. Maar zij weten niets meer. Staan daar met hun mond vol tanden. Goed, nu zal ik eens zeggen wat ik te zeggen heb. En eens laten horen wat ik ervan denk. Ik zit boordevol argumenten. Barstens vol argumenten. Mijn binnenste gist als wijn die niet weg kan. En zelfs nieuwe zakken dreigt te scheuren. Ik spreek. Dat zal mij opluchten. Ik ga mijn mond open doen en de zaak formuleren. Ik zie niemand naar de ogen. Ik praat niemand naar de mond. Dat kan ik niet. Trouwens, mijn maker zou mij onmiddellijk wegvagen. Spreuken hoofdstuk 3, versen 33 tot en met 35. De vloek van de Heer ligt op het huis van de slechte mens. Maar zijn zegen rust op de woning van de rechtvaardigen. De spotters bespot hij, maar de nederigen geeft hij genade. Eer zal het deel van de wijzen zijn, maar over de dwazen komt schaamte en vernedering. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 21 en we hebben gelezen uit Genesis hoofdstuk 39 en 40, Job hoofdstuk 31 en 32 en Spreuken hoofdstuk 3, versen 33 tot en met 35. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Johannes Chrysostomus. Bij ons ook wel bekend als Sint Jan Guldenmond. De liefdevolle God, hoewel hij Jozef volledige vrijheid wilde geven, bevrijdde hij hem niet van slavernij. Dit is immers altijd de weg van God, niet om de deugdzame mensen van gevaren te bevrijden of hen te beschermen tegen beproevingen, maar om in het midden van zulke beproevingen bewijs van zijn karakteristieke genade te geven, zodat de beproevingen zelf een gelegenheid voor feestvreugde voor hen worden. Daarom zei de gezegende David ook: in mijn benauwdheid gaf u mij ruimte om te bewegen. U nam de benauwdheid niet weg, zegt hij, of bevrijdde mij er niet van, en maakte mij niet helemaal gerust, maar, wat vrij opmerkelijk is, u bracht mij vrede, hoewel ik in feite nog steeds in benauwdheid was. Dit is precies wat de liefdevolle Heer in dit geval doet. Hij zegende het huis van de Egyptenaar in Jozef. Zelfs de barbaar beschouwde de man die als een slaaf werd gezien, als bijzonder dicht bij God. Hij stelde al zijn bezittingen onder Jozefs hoede en had geen zorg voor iets behalve het voedsel dat hij at. Het was alsof hij hem de heer van zijn hele huis had gemaakt. De slaaf, de gevangene, hield al zijn meesters bezittingen in zijn zorg. Dit is wat deugd is. Waar het ook verschijnt, het heerst over alles en beheerst het. Zie je, net zoals duisternis wordt verdrongen door de opkomende zon, zo is in dit geval elk kwaad afwezig met de komst van deugd. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Morgen gaan wij verder, dan is het dag 22 en dan lezen wij Genesis hoofdstuk 41 en 42, Job hoofdstuk 33 en 34, en Spreuken hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 9. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.